Ik wil met u vanochtend spreken over een heel belangrijk thema. Dat wat tot eer van onze Vader is, want hierin is mijn Vader verheerlijk, dat u veel vrucht draagt. Wat is dat dan? En hoe komt ons leven tot vrucht dragen? Daar zit een groot geheim achter en daar wil ik met u vanmorgen over spreken. En we gaan eerst lezen dat stukje, het bekende stukje uit Johannes 15, waarin de Heer Jezus spreekt over zichzelf als de ware wijnstok en zijn Vader als de landman. Dus laten we dat met elkaar opzoeken. Johannes 15, vers 1 tot en met vers 8. En u weet inmiddels van mij dat ik graag uit de Telos-vertaling lees. En u kunt natuurlijk uit uw eigen vertaling meelezen. Johannes 15, daar beginnen we te lezen. Ik ben de ware wijnstok, zegt de Heer Jezus, en mijn Vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Andere vertalingen hebben, snoeit hij. Opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat ik tot u heb gesproken. Blijft in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, als de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En zij verbranden. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Tot zover de lezing. We gaan zo nog wat andere stukjes lezen, maar dit tot nu toe. Ja, broeders en zusters, het doel van de Heilige Geest, het doel van God de Vader met ons leven, is dat wij vrucht dragen doordat wij geworteld worden, dat wij verbonden blijven, dat wij omgang blijven houden met de Heer Jezus, de verheerlijkte Heer in de hemel. De Heilige Geest geeft nooit, onthoud dat eventjes, geloof in hemzelf of aandacht op hemzelf. Maar hij werkt een steeds groter wordend gevoel van afhankelijkheid in ons uit van de Heer Jezus. Vers 5, ik ben net gelezen. Zonder mij kunt u helemaal niets doen. En de Heilige Geest is in uw hart, in uw leven gekomen als u gelooft in de Heer Jezus, om dat gevoel van afhankelijkheid steeds groter te laten worden. Zonder de Heer Jezus kan ik eigenlijk helemaal geen vrucht dragen. En dat doet hij door twee dingen. Het eerste is, hij leert ons dat er in onszelf helemaal geen kracht is. Nou, dat doet hij door ons levenservaring te geven in allerlei omstandigheden. Dat we uiteindelijk tot de conclusie komen, nou, ik kan het echt zelf niet. En we zongen net dat kinderlied, dat de Heer Jezus langs het water liep en hij vroeg de discipelen alles op te geven. Zo vraagt hij ook van u alles op te geven. Nou, dat gaat u niet lukken. Daar komt u vanzelf achter. Als er zo'n gebod tot ons komt, geef alles op voor de Heer Jezus, dat gaat u niet lukken. Dat lukt ons niet. Want alleen als hij in ons is en hij in ons dat verlangen werkt en in ons de kracht geeft, dan gaat dat stap voor stap verandering brengen. Maar in onszelf, Romeinen 7, vers 18, in mijzelf, in ons vlees, woont geen goed. Ik weet nog dat ik ooit tot bekering kwam en gedoopt werd. En toen dacht ik, nou, ik ga nu voor de Heer leven. En we zongen een lied bij onze doop, we waren met 8 anderen. En dat lied ging als volgt, breek mij en vul mij en zend mij, nou, yes. Nou, dat breek mij, dat was een aardige fase, kan ik u vertellen. Want het eerste wat de Heilige Geest leert aan u, ik zeg het nog maar een keer, dat in ons geen kracht is. Het tweede wat hij doet, is al onze bronnen liggen in een persoon en die persoon is in de hemel. In Christus. Die bronnen liggen niet op aarde, liggen niet in religie, liggen niet in ervaringen, liggen niet in emoties. Liggen in een persoon. En die persoon is in de hemel. Ik ben de ware wijnstok. Waar is hij nu? Hij is daarboven. En de discipelen die dit woord horen, dat zijn Joodse mensen geweest. En de discipelen dachten, nou, we hebben de Messias ontdekt. We hebben geloofd dat hij de Christus is. En we hebben geleerd vanuit het Oude Testament, vanuit onze hele opvoeding, dat er nu een koninkrijk gaat komen. Dat wij met hem zullen heersen, Daniël 7. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 14, kijk maar even mee in vers 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. Ik ga naar mijn Vader terug. En ik laat jullie achter in deze wereld. Ja, maar dat was niet de afspraak. De Joodse discipelen moesten leren, daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen, dat hun hele verwachting totaal anders was. Niet een Messias op aarde met wie zij zouden regeren, maar een verheerlijk mens in de hemel. Terwijl zij werden achtergelaten in een wereld die hen zou haten. Maar hij zegt, ik laat jullie niet alleen achter. Ik geef jullie de Heilige Geest om jullie met mij in de hemel te verbinden. Dat was voor de Joodse discipelen iets totaal anders dan dat zij hadden geleerd. Daarom zegt hij Johannes 14 vers 1, kijk maar mee. U gelooft in God, Yahweh, maar geloof ook in mij. En dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Als u even met mij naar Jesaja 5 wil gaan, dan moet u even proberen in de gedachten te komen van deze Joodse 11 mannen. Judas was inmiddels de nacht ingegaan. Satan voer in hem enzovoort. Maar dan staat er in Jesaja 5, kijk maar even mee, als u dat even wil opzoeken, is belangrijk om deze tekst te begrijpen. Want die Joodse mannen dachten nog steeds, ja, de hele Joodse eredienst, dat is het, hè? De tempeldienst. En dan staat er in Jesaja 5, vers 1, ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel, nou, dat is Jeruzalem. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Ze werden verlost uit Egypte, ze werden in het beloofde land geplaatst. Hij beplant hem met edele wijnstokken. En in het midden ervan bouwde hij een toren en hij hakte er ook een perskuip daarin uit. En dan staat er, hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Dus vers 7, de wijngaard van de Heer van de legermacht is het huis van Israël. Maar wat bracht het voort? Geen vrucht. Sterker nog, Israël ging met allerlei afgoden, hoereren. Ze kwamen in de ballingschap terecht. Dat wat goed was, of dat fout was, werd goed gepraat. En dat wat goed was, werd fout gepraat. Jesaja zegt dat ook. En dan staat er, vers 4, wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, luister, in Israël ga je het niet vinden. Op aarde ga je het niet vinden. Ik ben de ware wijnstok. En als je vrucht wil dragen, dan gaan we zo zien wat dat is, dan moet je in mij blijven. Joodse mannen moesten leren, Hebreeënbrief, alles wat Israël mij gebracht heeft, wat het Jodendom mij gebracht heeft, heeft geen vrucht opgebracht voor de Vader, voor de Heere God. De Heer Jezus is de enige mens geweest die vrucht voortbracht voor de Vader. Deze is mijn geliefde zoon. En nu waren die discipelen op aarde en ze werden verbonden door de Heilige Geest met een mens in de hemel. Daar ligt onze zegen. Maar ja, zodra Paulus verlaten werd, de apostel van de hemelse zaken, toen ging het in de christenheid ook heel snel achteruit. En we vinden vandaag ook op aarde een systeem wat zich christenheid noemt, waarin zelfzucht en eerzucht en geliefdeloosheid en ongerechtigheid welig tiert. Dat is helaas zo. 2 Timotheüs 3. En Heer Jezus die bereidt zijn discipelen voor op de tijd dat hij afwezig is. En die tijd is nu al 2000 jaar. En u behoort nu ook tot zijn discipelen. En u moet ook leren dat er op aarde geen zegen is. Geen systeem, geen religie dat vrucht voortbrengt. Het enige wat u moet leren is dat in hem, de Heer Jezus, dat daar ligt de bron van zegen. Want, ga even met mij mee, Johannes 1. Theo heeft er al iets over gezegd. Maar in Johannes 1, in vers 1, daar begint Johannes met te zeggen, in het begin was het woord. En het woord was bij God, let op. Het woord was bij God, de Logos, de Heer Jezus. Hij was bij de Vader. En hij was God. Hij is God. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben God. En in vers 18 van Johannes 1 leest u dit. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem verklaard. Hij kwam tot de zijnen, tot de discipelen. En hij heeft gezegd, luister, ik kom vanuit de schoot van de Vader om jullie ook in diezelfde zegen te brengen. Namelijk het kennen van de Vader, de waarachtige God. En we hebben net van Theo ook gehoord dat dat de Vader van onze Heer Jezus is die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Hij heeft ons tot het zoonschap bestemd. Dat betekent dat wij geschikt zijn gemaakt voor het huis van de Vader, de schoot van de Vader waar de Heer Jezus was. Door het bloed dat gevloeid is op het kruis van Golgotha. En Johannes schrijft daar het volgende over in 1 Johannes 1. Moet je goed luisteren. Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze eigen ogen, met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffen het woord van het leven. En het leven is geopenbaard. Toen de zoon kwam, hebben de discipelen het leven gezien, het leven. Israël had geen leven. Het was een wijngaard, alles was gereed gemaakt, ze kregen de wet. Maar er was nul leven. Maar toen kwam de Heer Jezus en het leven werd geopenbaard. We hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was, bij God was. De schoot van de Vader. Het eeuwige leven. En u bezit dat leven. Weet u, leven heeft twee verschillende betekenissen. Het is een beginsel. Het kattenleven, het hondenleven, dat zijn levens die bepaalde eigenschappen hebben. Het leven van de zoon is een leven dat u bezit en ik bezit. Dat, nou ja, dat gaan we zo zien. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing. Dat is leven, snapt u? Het tweede is, het is ook een atmosfeer waarin je leeft. Je hebt het stadsleven, het boerenleven. Je hebt ook het eeuwige leven. Dat is het kennen van de Vader. Het volkomen op je gemak zijn bij God de Vader. Het niet meer leven in veroordeling. Er is geen veroordeling meer wie in Christus Jezus zijn. Nou, dat leven kwam de Heer Jezus aan zijn discipelen openbaren. Dat is het doel van het Johannes-evangelie. Dat wij hem kennen en het leven hebben. Door te geloven. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen in Johannes 14, 15 en 16. Luister, ik ga weg. Ik heb jullie het leven getoond. Jullie hebben het leven. Maar nu wil ik dat jullie vrucht dragen. In mijn afwezigheid, in deze duistere wereld, wil ik dat jullie tot eer van mijn Vader mij vertegenwoordigen. Met andere woorden, dat er iets in jullie gezien wordt, hier in Zeewolde, van mijn persoon, van mijn karakter, van het leven dat bij de Vader was, dat leven is geopenbaard. Dat leven heeft zich gemanifesteerd. Toen er een overspelige vrouw werd gebracht, toen zei de Heer Jezus, ook ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer, dat is het leven. De Samaritaanse vrouw bij de put, ze had al 5 mannen gehad en was al bezig met nummer 6. Ze zocht het in allerlei mannen en allerlei affecties en ze kon het niet vinden. En dan komt man nummer 7, de Heer Jezus, en hij zegt tegen haar, als je eens wist wie ik ben. En ze neemt de Heer Jezus aan en ze ontvangt het leven. En ze gaat naar de stad en ze verkondigt wie de heiland van de wereld is. Dat is het leven. Mooi, hè? Hij is licht en hij is liefde. Dat is het leven. Volmaakt licht, geen duisternis en volmaakte liefde. En dat in evenwicht. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 14, kijk even mee, ik ga er even doorheen, heel kort. En dan kom ik bij die vrucht. Hij zegt in vers 1, word nou niet verdrietig dat ik wegga. Maar focus je aandacht op mij. Geloof zo als je in God gelooft in mij. Want ik zal jullie straks tot mij nemen, vers 2 en 3. Dat is jullie hoop. Jullie gaan niet in een aards koninkrijk straks met mij heersen. Discipelen, Joodse discipelen. Maar jullie mogen in het vaderhuis zijn. Nou, dat was voor hen iets totaal nieuws. Hun hele focus, hun hele gedachte moest veranderd worden van aardse zegeningen naar hemelse zegeningen. Opdat jullie ook mogen zijn waar ik ben. Vers 3. En dan zegt hij, ik laat jullie niet alleen achter, vers 18 van Johannes 14. Ik kom tot u, ik zal je niet alleen laten als wezen, maar ik geef jullie de Heilige Geest. Een voorspraak, vers 15. Een parakletos. En totdat ik kom, zal deze geest jullie met mij verbinden. Hij zal mij verheerlijken, Johannes 16. Hij zal uit het mijne nemen, hij zal jullie de toekomstige dingen verkondigen. Zoals met jullie ook, met mij ook. Vers hoofdstuk 15. Jullie zullen dan vrucht dragen, daar kom ik zo nog op. Maar jullie zullen ook gehaat worden, vers 18. De wereld waarin ik jullie achterlaat is een plek die jullie zal haten. Want ze hebben mij ook gehaat. En tenslotte hoofdstuk 16, op het eind, vers 33. Dit heb ik tot jullie gesproken, opdat u in mij vrede hebt. Als je focus op de hemelse mens, de Heer Jezus is, heb je vrede, ondanks dat je gehaat wordt. En ondanks dat er verdrukking is. In de wereld hebt u verdrukking. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Nou, als hij al deze prachtige dingen gezegd heeft over de Vader en over het leven en over de gemeenschap die er is in het eeuwige leven, dan zegt hij in hoofdstuk 15, ik ben de ware wijnstok. Elke rank aan mij, die geen vrucht draagt, Dus iedereen die zegt, ja, maar ik ben een christen, ik hoor ook bij de Heer Jezus, maar er is nul vrucht, die zal worden weggenomen. Zoals Judas bijvoorbeeld. Judas was iemand die ook een discipel was. Hij deed wonderen en tekenen en hij wekte doden op. Dat vinden sommige mensen heel bijzonder vandaag. Die zeggen dan, als dat gebeurt, dan is daar de Heilige Geest. Nou, is helemaal niet waar. Want Judas deed dat ook. Hebben wij niet in uw naam vele krachten gedaan? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Ik heb u nooit gekend. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om vrucht dragen, daar gaat het om. Maar staat erachter, kijk maar. Elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij. De Vader is met jou bezig. De Vader heeft een grote zorg voor dat wat tot eer van zijn Zoon is. Dat wat van zijn Zoon gezien wordt in jou. Wat is dan die vrucht? Nou, dat vinden we in Galaten 5, vers 22. Ik heb het net al genoemd. Allereerst is dat liefde, blijdschap, vrede. Dat is vrucht. Niet haat en onrust en verdrietigheid en wanhoop. Nee, dat is geen vrucht. Vrucht is in hem vrede hebben. Je focus hebben op de Heer Jezus. Langmoedigheid, dat betekent geduld. Goede tierenheid en goedheid. Alles wat goed is, dat omarmen wij. Alles wat ongerechtigheid heet, dat willen wij niet, toch? Nou, ik ga zo nog even iets noemen over dat het zo complex is vandaag. Trouw. Trouw is een vrucht. Hoeveel huwelijken zijn er niet die stranden om allerlei redenen? Relaties die stuk lopen. Maar trouw is een vrucht. Trouw aan de gemeente, trouw aan elkaar, trouw aan je vrouw, aan je man. Zachtmoedigheid. Dat is niet hard. Ik ben iemand die de waarheid lief heeft, hè? Want ik hou van het woord. Maar je moet oppassen dat je niet te hard wordt, te veroordelend. Ik sta voor bepaalde dingen, maar het is ook belangrijk, hoe breng ik dat? En wanneer breng ik dat? Sommige mensen die roepen al van alles, dat op zichzelf waar is, maar waarheid is niet per se wijsheid, toch? We hadden het net even over echtscheiding en hertrouwen, het is heel ingewikkeld. Dan kun je wel gelijk roepen, zo is het en dat is niet zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid betekent kijken naar de situatie, kijken naar wat voor soort mensen heb ik voor mij, wat is er gebeurd. Niet gelijk, bam, er bovenop zitten. Dat is geen zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Zelfbeheersing is belangrijk, omdat Paulus zegt, ik zal me door niets laten knechten. Geen emotionele onstabiliteit, niet gelijk uitbarsten, maar bezonnen en ingetogen. Dat is een vrucht. En voor die vrucht, zegt de Heer Jezus, daarvoor heb ik jullie achtergelaten. Kijk maar in vers 16 staat er. Ik heb u uitverkoren en ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen. Zie je dat? Nou, als er al een beetje van dit soort dingen in jouw leven te zien zijn, dan zegt de Vader, mooi, maar dan ga ik jou snoeien. Ga ik je reinigen. Ga ik met je aan de gang. Want je moet leren, dag in dag uit, dat er geen goed in jezelf is. Dus alle omstandigheden, alles wat er gebeurt in je leven, hoe moeilijk ook, werken allemaal mee aan dat ene doel, vruchtdraag. En dat is een gebied waar wij geen enkel zicht op hebben. De een overkomt dit, de ander overkomt dat. Dat laten we in de handen van de Vader, toch? Daar heb ik ook niks van, als ik heel eerlijk ben. Maar toch zegt het woord van God, als je vrucht draagt, dan reinigt, dan snoeit de Vader jou. En Hebreeën 12 zegt, nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen vreugde, maar voor droefheid te zijn. Geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn. Maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Ja, toen ik tot bekering kwam, toen zei ik, Heer Jezus, breek mij en vul mij en zend mij. Nou, dat heb ik geweten. Want, nou ja, ik kwam in een burn-out en er gebeurden allerlei vreselijke dingen. En toen dacht ik, nou ben ik er wel, hè. En toen mocht ik trouwen met mijn vrouw Ilona. En toen merkte ik van als zij op mij kritiek heeft, dan komt tegelijk in mij een soort boosheid omhoog. Dan ga ik mezelf rechtvaardigen. Dat doen mannen soms, hè. En dat was een stukje snoeien, een stukje reinigen, want daar werd ik bij bepaald. Hoe ga ik daarmee om? Dat is geen vrucht. En in het begin vond ik het maar lastig en vervelend. Maar dit zijn zaken die de Vader aan ons openbaart. Van luister, kijk eens even. Ik geef je deze vrouw, ik geef je deze situaties om je te reinigen, om je te snoeien. Om je te laten zien van kijk eens, dat is van het vlees, dat is van jezelf. En ik zeg niet dat ik er nou gelijk helemaal vanaf ben. Maar dat zijn zaken die te maken hebben met het snoeien en de genadevolle opvoedende zorg van de Vader. Vers 4, ik ben de wijnstok. En in zijn woorden heb je een paar van die ranken. Daar zitten ze allemaal hier. Maar let op, wie in mij blijft, blijft. Het kenmerk van een ware discipel is dat hij altijd zal blijven in de Heer Jezus. En een valse discipel niet. Vers 6, als iemand niet in mij blijft. Let op wat er staat. Hè? Hij zegt niet in vers 6, als jullie niet in mij blijven. Dat zegt hij niet. Want hij wist, zegt hij ook in vers 2, je bent allemaal rein. Vers 3, u bent rein. Hij wist het. Maar als er iemand is die niet in hem blijft, die wordt buitengeworpen, die gaat verloren. Er zijn namelijk heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik ben een christen. Nou, een bewijs van een christen is, hij blijft in de Heer Jezus. En ik in hem, staat er dan. Die draagt veel vrucht, zie je dat? Wie in mij blijft en ik in hem. Weet je wat dat betekent? Dat betekent niet, ja, hij is in ons, want dat is nou eenmaal een feit. Het is geen Paulinisch onderwijs dit. Dit betekent, ga ik u nou voorlezen, dit vond ik een prachtig zin, die heb ik van de week gelezen. Dit betekent de praktische gewoonte van het hart en de oefening om dicht bij hem te blijven. Ik in hem. Dat is niet een positie, dat is niet hij woont in ons door de Heilige Geest, punt. Nee, ik in hem betekent een subjectieve, praktische verantwoordelijkheid van u en mij. Dat u alles in uw leven met de Heer Jezus bespreekt. De oefening van onze harten om heel dicht bij hem te blijven. Ik merkte bijvoorbeeld op dat ik zo reageerde. En dan ging ik met de Heer Jezus bespreken. Ik zei, dat ik vind dat niet goed, ik vind het fout. Ik merk, daar zit een stuk ikgerichtheid, een stuk eerzucht. Nou, dat bespreek je met hem. En het leven is niet zo simpel dat het gelijk de volgende dag opgelost is. Helemaal niet zelfs. Maar hij zegt wel, nogmaals, wie in mij blijft, vers 4, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Bent u zich dat daarvan bewust of niet? U kunt pas een goede man zijn voor uw vrouw als u met de Heer Jezus leeft. En u kunt pas een goede vrouw zijn voor uw man als u met de Heer Jezus leeft. Een goede vader voor uw kinderen als je met de Heer Jezus leeft. Zonder mij kun je helemaal niks doen. Is dat echt tot ons doorgedrongen of niet? En dan staat er in vers 8 dit. Sorry, vers 7, let op. Dit is heel belangrijk. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Nou. Want als zijn woorden in ons blijven, dan hebben we maar één verlangen. En dat is, Vader, laat mijn leven zijn tot eer van u. Dat is wat er staat. Dat soort gebeden worden altijd verhoord. De gebeden gaan hier puur om het vrucht dragen. Om het beeld van de Heer Jezus te ontwikkelen in ons. Daar gaat het om. Ik zal het nog een keer voorlezen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u, mijn woorden, het woord van God, zijn uitspraak, dan krijgt u toch een verlangen om vrucht te dragen of niet? Het gaat er dus niet om allerlei uiterlijke dingen, Vorige week had ik nog een appje gekregen van een hele goede vriend van mij. Zijn kleindochter, 12 jaar, lag op sterven. En we hebben heel hard gebeden met heel veel mensen, maar kregen een berichtje van ze is overleden. Dan kun je zeggen, nou, maar er staat hier toch alles wat u wilt, zal het gebeuren. Nee, daar gaat het niet om. Dat is de regering van God met uiterlijke zaken. Daar kunnen wij niks over zeggen. Maar wel als het gaat om vrucht dragen. Als u wilt, als ik wil dat de Heer Jezus in mij zichtbaar wordt, alles wat ik daarvoor bid, zal gebeuren. Uiteindelijk. Vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Ik zal het even anders lezen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt als ik zichtbaar word in u. Nou, wij hebben ooit een druivenplant in onze tuin gehad, een wijnstokje. Nou, dat hout, daar heb je niks aan. Maar de druiven kwamen pas heel laat. In het begin heb je van die gele dingetjes. Dus vrucht, veel vrucht, is iets wat heel langzaam ontstaat in onze levens. Maar onze verantwoordelijkheid is niet om met die vrucht bezig te zijn, maar met hem. Als u in mij blijft. En ik in u. Dan draagt u veel vrucht. Dat wat Israël niet lukte, omdat het in eigen kracht ging, stinkende druiven, dat mochten de discipelen nu wel doen. En hebben ze gedaan. Hebben ze gedaan. Lees de brieven van Petrus maar eens of van Johannes. Hun hele hart is vol van Christus. En hun leven was tot eer van de Vader. Nou, dat is mijn vraag vanmorgen voor mezelf. En ook voor u. Is uw verlangen om vrucht te dragen voor de Vader? Of is uw verlangen om een fijn, mooi, gezellig leven te hebben in deze wereld? Een beetje christelijke religie erbij? Nee, hoop ik niet. Ik heb iets niet gelezen wat schitterend is. En dat wil ik toch nog even met u lezen. Vers 11, dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Nou... Maar dan, vers 12, dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt. Gaat niet goed? Hij draait?
Hij kraakt,
ja.
Misschien dat hij vier erin zit.
Stoorzender.
Ja.
Je weet het niet.
Nee, ik heb geen idee. Ja, ik dacht misschien een sec.
Ik ga heel stilstaan. Ik ga heel stilstaan. Het gaat lukken, ja? Okay. Broeders en zusters, de liefde in de gemeente is de atmosfeer waarin de vrucht kan groeien. Maar ik zei het in het begin al, het leven is zo complex dat het niet zo eenvoudig is. Ik had een paar weken geleden een mevrouw na een dienst, ze zei tegen mij, ik zou zo graag de stem van de Heer willen verstaan. Ik zeg, waarom? Nou, ik zit in een hele moeilijke situatie. Ik zeg, oh, welke dan? Nou, ik geef al 15 jaar mantelzorg aan iemand en ik ben helemaal uitgeput. Ik zeg, wat is dan uw vraag aan de Heer? Nou, of ik dit moet blijven doen? Ik zeg, nou, luister naar uw lichaam. U bent helemaal uitgeput, dus u moet daar mee stoppen. U moet daar grenzen in aangeven. Oh. Kijk, liefde onderling betekent niet uw eigen grenzen overschrijden. Dat betekent niet iedereen een huis nemen, iedereen helpen ten koste van uzelf. Maar de liefde in de gemeente is wel de basis, de atmosfeer waarin de vrucht van de geest kan groeien. Vers 17, dit gebied ik u dat u elkaar lief hebt. En hieraan zullen allen weten dat u mijn discipel bent als u liefde hebt onder elkaar. En die liefde wordt praktisch beschreven, en daar sluiten we dan mee af, in 1 Johannes 3, zoek dat maar even op. 1 Johannes 3. Vers 16. Er staat, hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Dat is de liefde. De liefde is altijd verblijd met de waarheid. De liefde is niet verblijd met de ongerechtigheid. De liefde is vermanend. De liefde is ook troostend. 1 Korinthe 13, daar staan allerlei prachtige beschrijvingen van de liefde. Maar als er in Zeewolde, als er geen liefde is, echte goddelijke liefde, het leven van de Heer Jezus, is er ook geen vrucht. En als er geen vrucht is, is de Vader niet verheerlijkt. En daarom is het zo belangrijk dat jullie, dat u, dat wij onze focus blijven houden op Hem. De Heer Jezus, Hij is de ware wijnstok. Opdat er vrucht zal zijn. En dat is in deze complexe wereld een hele moeilijke opgave. Want er zijn talloze situaties waarin wij wijsheid nodig hebben. Hoe te handelen, wat moeten we doen? En ik heb u hopelijk bemoedigd met deze boodschap en u een beetje aangespoord om te streven naar datgene wat tot eer is van de Vader. Dat kan alleen maar als we met de Heer Jezus in onze harten verbonden blijven. Dagelijks oefenen met Hem te spreken, met Hem te leven en alles in zijn handen te leggen. Want in ons is het niet. Zullen we het samen danken? Trouwe Vader, wat een heerlijk woord als de Heer Jezus zegt, ik ben de ware, werkelijke, waarachtige wijnstok. In mij is het leven. En jullie zijn ranken, in jullie is geen leven, maar jullie zijn met mij verbonden. En als je blijft in mij, dan zal dat leven in je stromen. En dan zul je ook leren jezelf te veroordelen als er dingen zijn die niet kloppen. En iedere keer weer te zeggen, Heer Jezus, niet ik, maar u. Ik moet minder worden en u moet meer worden. In mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn relaties, in mijn keuzes. Vader, en dat bid ik ook zo weer voor deze gemeente, dat er vrucht zal zijn hier. Dat er een verlangen zal groeien om steeds meer tot eer van u te leven. Met vallen en opstaan in allerlei verschillende moeilijke situaties. We maken er dan ook fouten, Heer, dat weten we ook wel. Als dat verlangen er maar is, Heer. En dat streven met elkaar, om elkaar op te bouwen, elkaar te bemoedigen in het allerheiligst geloof. Totdat u komt om ons te nemen in het huis van de Vader. Daar waar de liefde volmaakt is. Waar het licht volmaakt is. Daar waar de Heer Jezus van eeuwigheid af al is. Tot eer van uw naam. Amen.